Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, het is woensdagmiddag bij mij 3 mei. Trump heeft overtuigend Indiana geworden, waarvan wij vorige week toch gezegd hebben dat dat cruciaal zou worden, maar dat het zo cruciaal zou worden dat Ted Cruz, de enige die hem eigenlijk nog tegen kon houden, eruit zou stappen. Dat had niemand verwacht. In wat voor land ben je wakker geworden, Guus?
Ja, ik had er zelf ook niet op gerekend eigenlijk. Ik merk dat ik mentaal nog een beetje aan moet wennen aan het idee dat het dus opeens voorbij is. En ik denk dat heel veel Amerikanen datzelfde gevoel hebben. Iedereen dacht, Ted Cruz gaat door tot aan de laatste voorverkiezing in Californië, 7 juni. Nou, dan is het misschien beslist, misschien niet beslist. Dan krijgen we een maand naar die conventie toe. Dan krijgen we een heleboel gedoe. En opeens is het beslist. Dus die verrassing, die sensatie, die merkte je gisteravond al heel duidelijk. Maar dat echoot vandaag ook nog door. Van, wacht even. Het is gewoon eerder beslist dan bij de Democraten. Wie had dat ooit gedacht?
Ja, want het is gewoon beslist nu.
Nou ja, dat denk ik wel. Laten we zeggen dat John Kasich nog voor de strijdlustigste kandidaatprijs meedoet. Maar voor de rest is er eigenlijk is er niets meer dat Trump nog bedreigt. Hij staat nu, hij heeft die 1237 gedelegeerden waar het dan steeds over gaat, nog niet. Maar met alleen John Kasich in het spel is het gewoon beslist. Het is gewoon klaar.
Ja. Goed, laten we dan eens even 3/4 jaar terugkijken. Vorig jaar zomer, toen dit hele circus begon. Niemand had dit voorspeld. Jeb Bush was de gedroomde kandidaat. En als het niet Jeb Bush zou worden, dan zou het wel de jonge ambitieuze Marco Rubio worden. Allebei uit Florida. Wat is er gebeurd, Guus?
Ja, dat is ongelooflijk, hè? Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar het is nog maar heel kort geleden dat iedereen dacht van, nou ja, het wordt hoe dan ook, want dat doen Republikeinen altijd. Het is een heleboel kabaal in de primaries. Dan komt er een hele heftige voorverkiezing. Uiteindelijk schuiven ze altijd de meest verantwoorde, tussen aanhalingstekens, kandidaat naar voren. Denk aan John McCain, denk aan Mitt Romney, George W. Bush. Dat zijn meestal kandidaten waar al die groepen wel mee kunnen leven en die ook in een algehele verkiezing ook wel een kans maken.
Die vooral ook het midden kunnen winnen.
Ja, inderdaad. Ja. Die je niet opvallen door buitengewoon te polariseren. En opeens was daar Donald Trump. Die brak met die regel, maar die brak ook met heel veel andere regels. Die brak ook met de regel dat bijvoorbeeld de kandidaat die de meeste partijbonzen achter zich heeft, het altijd wordt. Hij brak ook met de regel dat de kandidaat die de meeste geldschieters achter zich heeft, het altijd wordt. Want dan had Jeb Bush het al lang gered. Hij brak werkelijk met iedere regel. Voerde eigenlijk niet eens campagne, zou je kunnen zeggen. Hij werd ook nauwelijks echt uitgedaagd. Het leek wel alsof de partij overdonderd was door zijn vroege succes al in de zomer. Hij ging die debatten goed doen. De rest werd eigenlijk weggeblazen. Liet zich ook vrij gemakkelijk wegzetten, moet ik zeggen. En opeens is hij daar, Donald Trump, de presidentskandidaat.
Ja, zou je kunnen zeggen eigenlijk dat de partij zich helemaal heeft vergist, omdat ze te veel uitgingen van conventional wisdom, namelijk van al die regels die hij gebroken heeft, maar ook het is toch ook onder iedere Amerika wordt je bekend dat de zomer voor het jaar van de verkiezingen, dan kan je er nog helemaal niks van zeggen, dan zeggen de peilingen helemaal niks, dan zeggen de uitslagen helemaal niks, slaat allemaal nergens op. Daarom heeft die partij volgens mij heel lang gedacht van, goed, Trump, hij doet het nu even goed, maar we weten dat verdwijnt straks, dat implodeert, en dat is gewoon niet gebeurd. Dus iedereen heeft gewoon naar de geschiedenis te kijken en vergeten te kijken naar het heden.
Ja, en ook denk ik vergeten dat er dus ook een electoraat buiten het electoraat is dat altijd gaat stemmen bij Republikeinse voorverkiezingen. Want Trump wist toch kiezers te trekken naar de stembus die er anders niet komen. En wist op die beroemde / beruchte rallies van hem publiek te trekken. Dat je normaal niet ziet bij Republikeinen. Dus wat bleek was dat die Republikeinse partij ook heel kwetsbaar is voor, ik zal maar zeggen, een machtsovername van buitenaf. Want Trump is natuurlijk geen echte Republikein. Hij heeft nauwelijks echt een soort ideologische basis. Hij heeft geen echte ideeën waar hij steeds op terugvalt. Hij lijkt de partij meer als een soort vehikel te gebruiken voor zijn eigen agenda. Hij speculeert al decennia over een eventuele presidentskandidatuur, want daar vindt hij zichzelf uitermate geschikt voor. Mm-hmm. Dus de partij, en dat is denk ik wel een belangrijke les. En de komende tijd moeten we zien hoe die partij erop reageert. Maar die partij is dus zo zwak gebleken dat die van buitenaf overgenomen kan worden. En daar zit denk ik, dat is denk ik de grootste schok van deze voorverkiezing geweest.
Ja, en waar zit die zwakte dan precies van die partij?
Nou, de partij heeft natuurlijk afgelopen 8 jaar oppositie gevoerd. Mm-hmm. Nooit het Witte Huis bezet. En tegelijkertijd het op laag niveau altijd heel goed gedaan. Dus op lokaal niveau, regionaal niveau. Heel veel gouverneurs geleverd, het congres gedomineerd enzovoort. Maar nooit die hoofdprijs gepakt. Na de verkiezing van 2012 was de analyse bij de partij, en daar hebben ze dikke rapporten over geschreven, een autopsie noemen ze dat zelf, van wij zijn vervreemd van de Amerikaanse kiezer. De Amerikaanse kiezer van nu is niet meer die van 1985. Dus Amerika is veel gevarieerder geworden, veel diverser. Wij moeten, willen we een partij van de toekomst blijven, ook buiten die witte plattelandsgebieden mensen aanspreken. We moeten naar de zwarte kiezer toe, we moeten de Latijns-Amerikaanse kiezer bereiken, we moeten vrouwen bereiken, we moeten homoseksuelen bereiken, alle minderheden die je maar kan bedenken. Dat was toen de algehele opvatting. Maar die partij is in een soort van radicaal vaarwater gekomen al jarenlang en heeft zich daar nooit uit kunnen of willen trekken. En daar heeft Trump van geprofiteerd, want wat hij uiteindelijk riep over moslims, over Mexicanen, over een muur bouwen, over het buitenland in het algemeen. Dat was helemaal niet eens zo heel ver weg van wat bijvoorbeeld Marco Rubio roept of zo. Alleen de retoriek was heel anders. En dat sprak kiezers heel erg aan.
Ja, ja. En je zegt, ja, ze deden het op lokaal niveau altijd wel heel goed, die Republikeinen. Trouwens ook bij de laatste midtermverkiezingen, hè, waarbij ze dus de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden haalden. Ja. Dat komt ook doordat ze de kiesdistricten de afgelopen 20 jaar eigenlijk voortdurend zo hebben aangepast dat ze daar heel makkelijk konden winnen. Hè, door te zorgen bijvoorbeeld dat zwarte Afrikanen dan net buiten het district vielen, zodat die niet meetelden bij hun verkiezingen. Dat heeft er ook toe geleid dat al die hele radicale kandidaten gekozen zijn. Omdat er in zo'n district eigenlijk geen tegenstand meer was van democraten. Dus je kon daar hele radicale kandidaten kiezen. En dat heeft die partij heel erg naar rechts getrokken en je zegt dat heeft ze uiteindelijk zelf de das omgedaan.
Ja, dat klopt. Ja, zo is dat gegaan. Die districten zijn veilig, zoals dat heet. Dus dat betekent dat als je hebt een staat die is bijvoorbeeld in 9 districten verdeeld. Stel de Republikeinen hebben daar de macht in het congres van die staat, dan zorgen ze er vaak voor dat die districten zo worden verdeeld dat de Democraten bijvoorbeeld 2 districten krijgen en zij 7. En dan in die democratische districten halen de democraten dan 80% bij wijze van spreken. Maar dan zijn die andere districten in ieder geval veilig. Ja. Want daar telt daar is geen tweestrijd tussen partijen meer. Wat je dus ziet in die districten die dus veilig republikeins zijn, is dat er dus geen noodzaak meer is om naar het midden te trekken. Want je hebt die democratische kiezers toch niet nodig. Want die districten worden toch wel republikeins. Dat is een ideale voedingsbodem voor populisme, voor radicale politici die zeggen van ja, maar ik heb de echte republikeinse principes hoog in het vaandel. Of ik heb de echte radicale oplossing. Omdat juist die middenkiezer niet meer bestaat in die districten. Ja. Dus door een heel, je zou kunnen zeggen technisch foefje. En overigens democraten doen het ook hoor in hun gebieden, die zijn verre van heilig. Maar door zo'n democratisch foefje hebben ze dus zichzelf eigenlijk in de vingers gesneden. Want Trump is het resultaat.
Ja, ja. En voor zover we dat nu kunnen zien, hè, hoe zit dat electoraat van Trump dan in elkaar? Want goed, hij wordt nu de Republikeinse kandidaat. Maar ik las ook ergens een analyse waarin niet ten onrechte gezegd werd. Oké, nu is duidelijk dat Trump ongeveer de helft van 25% van het Amerikaanse electoraat kan mobiliseren. Ja, daarmee kom je er natuurlijk niet in het najaar.
Nee. Hij heeft een enorm probleem. Dat is namelijk dat de rest van de Amerikanen hem niet moet. Dus hij zal de komende maanden moeten werken aan een soort operatie maak Trump populair. En dat wordt heel moeilijk, want vergis je niet, de Amerikanen kennen Trump al sinds de jaren 80. Het is niet zo dat ze opeens naar hem kijken en zeggen, goh, wat is dat voor man? Dus dat is ontzettend lastig voor hem. Zijn electoraat is smal, maar ik moet wel bij zeggen, hij is in staat gebleken om het te verbreden. Want hij begon natuurlijk met een heel klein electoraat vorig jaar juni.
Van boze blanke mannen.
Precies. En nou ja, alle etiketten werden opgeplakt. Laag opgeleid, laag inkomen, gebieden met een lage levensverwachting enzovoort. De mensen die niet meer aan kunnen sluiten bij de opwaarts mobielen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Die groep is veel groter geworden. En nu in Indiana gisteren is duidelijk geworden dat juist ook onder hoogopgeleide republikeinen, onder mensen met hoge inkomens, Trump ook heel geliefd is. Althans, de mensen hebben daar vrij massaal voor hem gekozen. Dus dat duidt er wel op dat hij op zich in staat is om zijn electoraat te verbreden.
Ja, het blijft wel een heel erg blank electoraat. Hè? Latino's en zwarte Amerikanen, die krijgt hij gewoon niet. Wat betekent dit nu voor het najaar? Trump begon eigenlijk meteen al in zijn overwinningsspeech van dinsdag 2 mei te wijzen op wat zijn punt gaat worden volgens mij dit najaar. Handel, handel, handel. Hè? Al die handelsverdragen die ertoe geleid hebben dat Amerika zwak is geworden, dat de banen verdwenen zijn, dat bedrijven naar het buitenland gaan. Dat gaat dan over met name de zogenaamde blue-collar staten. Staten als Ohio, Pennsylvania, West Virginia, waar de democraten traditioneel sterk zijn. Kan die daar, hè, niemand, ik neem aan dat jij ook niks meer gaat voorspellen, hè, voor het najaar.
Nee, ik vind het erg als ik dat even oversta.
Nee, precies. Dus niemand kan meer iets voorspellen. Toch is de algemene verwachting wel dat Hillary dit gaat winnen. Maar is dat wel zo? Kan die met dat hameren op handel, op de verdragen, de regering Clinton heeft op die verdragen ingezet. Hillary zelf is voor NAFTA geweest. Kan die daarmee echt een gevaar voor Hillary gaan worden?
Hij zal, dan denk ik even puur tactisch, maar hij zal denk ik het zo moeten draaien dat het niet een referendum wordt over vinden we Trump aardig of vinden we Hillary Clinton aardig. Maar het zou een referendum moeten worden over willen we van Amerika een globale wereldmacht maken die meegaat in de vaart der volkeren, die voorop loopt in handelsverdragen, die zijn rol internationaal neemt, et cetera. Of kiezen we eerst voor onszelf? En dan zeg ik het even heel, heel simpel, maar ik denk dat als hij dat goed weet duidelijk te maken, dat hij heel veel ook inderdaad blue-collar democraten, arbeidersklasse zal ik maar zeggen, wel degelijk zou kunnen aanspreken. Maar dat is wel lastig hoor, denk ik. Want Trump is zo'n controversiële figuur dat hij zal bijna zijn eigen karakter moeten wegpoetsen en het alleen maar daarover moeten laten gaan. En dan zou hij inderdaad zijn electoraat wat kunnen verbreden. Maar als je naar het hele beeld kijkt, als je naar het hele land kijkt, denk ik van ja, de meeste staten die in 2012 en 2016 naar de Democraten gingen, zijn toch wel heel erg veilig in democratische handen. Trump zal het in al die swing states goed moeten doen, zal absoluut Florida moeten winnen.
Ja,
dat wordt ontzettend moeilijk, denk ik.
Ja, ik zag zo'n berekening inderdaad. Dan gaat het over de electoral map, hè, de kaart van Amerika. Ja. Als je daar dan naar kijkt, als Clinton de 19 staten wint die de afgelopen 6 keer altijd door de Democraten zijn gewonnen, en ze wint Florida, dan is ze er al. Hè? Dan heeft ze genoeg kiesmannen in het uiteindelijke electoral college wat de president kiest. Nou, ik hoorde vanochtend bij CNN al iemand zeggen, kijk, de Cubanen gaan nooit voor Trump stemmen na alles wat hij over Latino's heeft gezegd. Als je in Florida de Cubanen niet hebt, dan kan je Florida vergeten. Dus Clinton wint.
Ja, Ja, dat is waar. Ik moet daar wel bij aanmerken dat ik ook geïnteresseerd was in die Cubanen in Florida. En me altijd opvalt dat die wel buitengewoon economisch conservatief zijn. En vaak ook niet per se de agenda hebben die bijvoorbeeld Mexicanen hebben in Californië, om maar eens wat te noemen. Daar kijken ze vaak een klein beetje op neer. Dus er zijn wel kansen. Dus ik wil ook niet zeggen van we kunnen nu wachten tot november en de uitslag schriftelijk afdoen. Maar het is wel het is wel een enorm probleem dat Trump al die bevolkingsgroepen nodig zal hebben om een soort brede coalitie te bouwen. Ja. En brede coalities bouwen zijn Republikeinen historisch altijd heel slecht in. Waar ze wel goed in zijn, is hun bestaande coalitie mobiliseren. Dus de staten die veilig zijn, veilig republikeins zijn, zullen dat vermoedelijk in de meeste gevallen ook wel blijven. Alleen ja. Nou ja, verbreden dat lijkt me heel lastig. Hij zal het beter dan Mitt Romney moeten doen. En ik zou niet weten hoe hij dat zou moeten doen.
Nee, en dat zeg je, dat die republikeinse staten wel veilig zouden kunnen zijn. Dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf wat de republikeinse partij nu zelf gaat doen. Want in de republikeinse partij, het establishment moesten ze Trump niet. De Republican National Committee, zeg maar het partijbestuur, roept nu weliswaar op tot eenheid. Hè. De voorzitter Priebus heeft al gebeld met Trump vanochtend. Maar ik bedoel, er zijn hele vooraanstaande republikeinen, zoals Mitt Romney, maar ook Jeb Bush, die zo hard zijn geweest over Trump, dat die eigenlijk die draai om nu toch achter hem te gaan staan helemaal niet meer kunnen maken. Hoe moet die partij dat gaan doen?
Ik denk eerlijk gezegd dat voor de meeste republikeinen zal gelden dat ze het gewoon doen. Dat ze gewoon denken, nou ja, dan maar in vredesnaam Trump.
Knijpen op de neus.
Ja, precies. En ik denk dat er een kleine groep zal zeggen, we slaan deze verkiezing even over. We gaan even niet meer naar 2016 kijken, we gaan maar met de oog op 2020 richten, want Trump gaat toch wel verliezen. Je hebt ook een groep die zegt, en dat is een nog kleinere groep, maar die bestaat wel degelijk. En gisteren waren er een aantal vooraanstaande republikeinen die dat ook zeiden. Die zeiden, nou bijna met overtuiging, we gaan op Hillary stemmen.
Ja, Mark Slater, een voormalige medewerker van John McCain bijvoorbeeld, zei dat. Ja,
ja en de idee erachter is, en dat wordt een beetje technisch, maar dat is de Hamilton-regel. Dat is een stelregel van een van de founding fathers van Amerika, Alexander Hamilton, die ooit in een soort beroemd verraad aan een partijgenoot, een tegenstander steunde, waardoor die partijgenoot het presidentschap misliep. En hij zei, je kan beter je ergste vijand in het Witte Huis hebben dan een vriend waar je niks aan hebt of die zich voordoet als een vriend, maar eigenlijk niet jouw belangen voor ogen heeft. Ja. Want, zei hij, als je dat namelijk doet, word je ook mede verantwoordelijk voor die valse vriend. Dus dan maar een echte vijand, want dan verenig je in ieder geval je geestverwanten in een soort van collectieve haat.
Dus dat zou voor de toekomst van de partij zou dat beter kunnen zijn. Je noemt twee opties, namelijk of gewoon achter Trump gaan staan of op Hillary gaan stemmen of niet gaan stemmen. Er is ook nog een optie die genoemd wordt van de zogenaamde third party candidate, dat de Republikeinen buiten hun eigen partij om toch nog een derde kandidaat in de slag zouden gooien in het najaar. Is dat waarschijnlijk?
Nee, dat is niet waarschijnlijk. In de eerste plaats omdat in heel veel staten gewoon de inschrijving al gesloten is. Dus je kunt daar niet meer je inschrijven voor de landelijke verkiezingen. Dus dat zou dan alleen nog maar met name in swing states kunnen zijn. Dat zou betekenen dat de enige reden om dat te doen is om Trump te saboteren. Maar ja, dan kan je net zo goed meteen achter Hillary gaan staan.
Ja, maar misschien zijn de knijpers niet groot genoeg voor sommige republikeinen om dat voor elkaar te krijgen.
Nee, het heeft geen zin. Want je zult nooit winnen en je verdeelt de conservatieve stem en Hillary wint sowieso. Dus dan... Ja. Dus dat is een enorme verspilling van geld en energie. Er is een onafhankelijke kandidaat, een voormalige republikein, Gary Johnson, die al meteen riep van, oh, maar ik ben de derde weg, want ik ben al, hij doet altijd mee als onafhankelijke kandidaat.
Ja.
Maar dat zo iemand, die wel degelijk een partijtje heeft, opeens dan boven komt drijven, dat lijkt me echt heel sterk.
Nou ja, wat ik begreep, maar misschien heb ik dat niet helemaal goed begrepen, is dat het nuttig zou kunnen zijn als het gaat over, want daar gaat het natuurlijk ook over in het najaar, de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden. Allemaal congresleden die herkozen moeten worden, die ontzettend bang zijn dat als Trump hun kandidaat is, dat er dan zoveel kiezers thuis zullen blijven of democratisch zullen stemmen of dat zij ook niet herkozen worden, dat de republikeinen dus ook hun meerderheid in het huis weer kwijtraken. Zo'n third party candidate zou daarin toch een rol kunnen spelen?
Als die zich dan inderdaad heel verbindt met die... Met die aanstaande congresleden. En dan moet je aan het huis denken, maar met name ook aan de Senaat, waar de meerderheid krap is en waar net toevallig een heleboel Republikeinse senatoren in wat gemengde staten mee moeten doen aan die verkiezingen. Dus dat dreigt op een enorm fiasco uit te lopen. Ja. Als namelijk, want dat is namelijk de echte zorg van de Republikeinen. Als goed, Trump heeft nu gewonnen. Als dat leidt tot een soort van leegloop, betekent dat dat ze misschien de Senaat gaan verliezen. Als dat zo is, kan straks een eventuele president Hillary Clinton in feite alles doen wat ze wil. In de eerste plaats een nieuwe rechter voor het Hoge Rechtshof benoemen, die ze nu aan het tegenhouden zijn. Dus dat is in alle opzichten een rampscenario.
Ja. Goed, het rampscenario voor het land en de wereld als Trump gekozen wordt in het najaar. Daar wil ik het nog even met je over hebben. Tot slot, er stond dit weekend in het New York Magazine een verhaal van de in Amerika in ieder geval heel bekende blogger, schrijver, conservatieve denker Andrew Sullivan. Het is een Engelsman, maar hij woont en werkt al heel lang in Amerika. Wordt als een soort spreekbuis van redelijk conservatief Amerika gezien. Die schreef een vlammend verhaal van, mijn print was 16 kantjes, waarin die, om te beginnen er niet voor terugschrok om de opkomst van Trump met het woord fascisme te associëren. Wat vond je daarvan?
Ja, dat is daarin staat hij niet alleen, hoor. Er zijn veel conservatieven die dat vinden. Omdat zij vinden dat niet alleen dat Trump ver weg staat van wat zij vinden, maar ook omdat zij vinden dat de manier waarop Trump de partij heeft overgenomen en zijn nadruk op autoritair gezag, zal ik maar zeggen, fascistische trekken heeft. Daar is heel veel op af te dingen, maar dat is wel een sentiment dat je vaak hoort. En Sullivan verbindt dat ook aan een soort, fundamentele kwetsbaarheid van Amerikaanse democratie.
Ja.
En waarin hij eigenlijk zegt van dit is een teken dat wij als democratie nu een soort doodstrijd aan het voeren zijn. En iemand dus het systeem kan gebruiken of misbruiken om op te komen.
Ja.
En daarin is zijn stuk, zeg maar, en dat heeft er wel, denk ik, echt ingehakt bij veel conservatieven. Het is ontzettend veel gedeeld, zag ik afgelopen week op sociale media.
Mm-hmm.
Maar het is een soort van hele zwarte, hele duistere waarschuwing voor waar Amerika nu voor staat.
Ja, en de manier waarop hij dan zegt dat die democratie zo kwetsbaar is geworden is doordat hij aan de ene kant zegt de founding fathers waren zich heel erg bewust van juist dit gevaar, van dat een demagoog het democratisch proces zou kunnen kapen. Dus die hebben allemaal checks en balances ingebouwd die we eigenlijk langzamerhand eruit gefilterd hebben. Waar doelt hij dan precies op?
Ja, dat klopt. Hij heeft een. Het punt dat hij heel erg maakt is dat de Amerikaanse democratie, Door te evolueren als 21ste eeuwse democratie, niet meer in staat is om demagogen, populisten als Trump tegen te houden. En hij duidt daarin heel erg op het achterlaten van grote groepen kiezers die zich niet meer vertegenwoordigd voelen in het democratische systeem. Hij heeft het in de eerste plaats, als het om de opkomst van Trump gaat, over wat we al net noemen de witte middenklasse, die woedend is over een heleboel zaken. Denk aan een lagere levensverwachting, denk aan niet meer mee kunnen, denk aan de economische crisis van 2007, 2008. En die daar echt in zijn achtergelaten, maar die ook, waar ook de Amerikaanse democratie geen antwoord meer op had. Hij legt dan een link, dat vind ik wat dubieus, maar oké, met bijvoorbeeld de Black Lives Matter beweging.
Ja, want hij zegt het zijn ook die liberals die over deze mensen heen zijn gewalst. Hè? En
precies.
Dan onder andere Black Lives Matter, maar sowieso de democraten ook niet op deze mensen gelet.
Nee, want die hebben een soort van goed progressieve agenda doorgevoerd. Zijn min of meer gekaapt door hun eigen radicalen. En nu vertaal ik alleen maar even wat Sullivan zegt.
Ja, ja, ja.
Maar dat is op zich een thema dat je vaker terugziet, hoor. Thomas Frank, bekende linkse denker, heeft daar net ook een boek over geschreven. Over hoe de progressieven de economische agenda uit het oog zijn verloren en steeds meer een soort culturele agenda zijn gaan aanhangen.
Hm.
En dat is ook het punt dat Sullivan heel erg maakt. Die overigens zelf homoseksueel is en voor het homohuwelijk, et cetera. Alleen wel vindt dat deze groep geridiculiseerd is, door, ook door links. Ja. En daar, en dat verklaart het democratisch tekort van het Amerika anno 2016 en ook de opkomst van Trump.
Ja, en dat is dus ook de reden dat we Hillary Clinton nu al een paar weken lang eigenlijk alleen maar horen over working families.
Ja, ja.
Dus dat gaan we nog heel erg veel horen in het najaar.
Nee, dat die les heeft ze wel in de oren geknoopt, ja.
Ja. Oké, Guus, we spreken elkaar weer. Dankjewel.
Goed zo, dankjewel.